Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort met Psalm 141 en daarvan het tweede en het negende vers. Mijn B, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En ook het negende vers van Psalm 141. Doen wij deze avond belijdenis van het geloof door in te stemmen met zondag 50 van de Heidelberger Catechismus. Daarna willen we zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het vijfde vers. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En vanuit Romeinen 8, vers 19 tot en met 27. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En Romeinen 8, vers 19 tot en met 27 vormen de schriftlezing. na zondag 50 van de Heidelberger Catechismus en de berijming van het gebed des Heren, vers 5.
Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruftes lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong alles goeds zij, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Lezen u Lucas 11 vanaf het eerste vers. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven, of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. En dan vervolgen wij de lezing uit Romeinen 8, vanaf vers 19. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eersteling des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is gemeente uit de eerste schriftlezing, Lucas 11, en daarvan vers 1, 3, 11 tot en met 13. Daar luidt Gods woord en de tekst. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En dan het derde vers: geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vervolgens vanaf vers 11: en wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Tot zover tekstwoorden. De voorbeden willen we denken aan de studenten van Ichtus die deze avond onder ons zijn. Fijn dat jullie er zijn. Willen we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, we zoeken uw aangezicht aan de avond van deze dag met het gebed dat we zojuist hebben gezongen. Onze gebeden, die we opzenden tot u, laten ze, Heere, voor uw aangezicht mogen opstijgen als reukwerk voor u toegericht en als offers die 's avonds branden. En dan hebben wij, Heere, deze avond zo nodig het werk van de grote voorbidder, de Heere Jezus Christus, die de gebeden van zondige mensenkinderen heiligen kan. En Heere, wil dat doen onder ons. Wilt u dat ook doen met onze gebeden van vanavond? Want ons kleeft zoveel zondigs en onreins en gebrekkigs aan. Maar reinig onze gebeden en heiligt u onze gebeden. En brengt u onze gebeden zo gereinigd voor het aangezicht van uw Vader. Wij bidden u, Heere, deze avond om wat nodig is als wij bijeengekomen zijn om te luisteren naar het onderwijs vanuit uw woord. Wilt u door uw woord en door uw geest in onze harten werken vanavond? U weet hoe wij staan tegenover het gebed, ook op een biddag. U kent degene onder ons die het gebed in hun leven alleen kennen als een levenloze vorm. Als het zo is, Heere, maakt u het anders. En wekt u in onze vanuit onszelf koude en harde harten een gebed op bij u vandaan. Heren, wij bidden of u te midden van alle twijfel en alle vragen wil geven dat wij alle dingen die ons bezwaren kunnen en ons van het bidden af kunnen houden ook voor uw aangezicht mogen brengen, want die weg wijst u toch in uw woord. We bidden van u, Heren, of u schuchtere mensen onder ons, die zich afvragen of ze nog wel mogen bidden, in het licht van alles wat aan hun kant verzondigd en verbeurd is, of u ze door het werk van uw geest en door uw woord vrijmoedigheid wil geven. Heren, en als wij een gebedsleven mogen kennen, geef ons dan daarin waakzaam te mogen zijn en daarin te mogen volharden. Heren, wij bidden van u voor de nood van deze wereld of u zich daarover wil ontfermen. En de omstandigheden die wij vanmiddag hebben genoemd, we leggen ze ook aan de avond van deze dag voor u neer. We denken aan de landen waar oorlog is. Bijzonder aan de Oekraïne. We bidden van u, Heren, brengt u een keer in deze verschrikkelijke oorlogsomstandigheden. Wil u de harten van degenen die beslissen over de inzet van legers zo beïnvloeden? Het is maar een wenk van uw overmogen en het kan heel anders worden. En we bidden, Heren, geeft u vrede. En geeft u dat de levens van weerloze burgers, maar ook van jongere en oudere militairen, beschermd mogen worden. Heren, we bidden van u of u zich ontfermen wil over de nood in landen waar honger is, overstromingen zijn. Wilt u de hulpverlening zegenen? En wilt u ook de hulp die in oorlogsgebieden geboden wordt met uw zegen achtervolgen? We vragen van u of u aan ons eigen land en volk wil denken. Sterk de overheid, geeft u allen die voor uw woord opkomen ook wat nodig is om hun verantwoordelijke werk te doen, ook als dat bestreden wordt, al is het alleen al met gedachten van moedeloosheid die vanuit ons binnenste naar boven kunnen komen. Heren, wij bidden voor de verkiezingen die aanstaande zijn, of u wil geven dat de invloed van uw woord niet verder wordt teruggedrongen. Heren, wees met alle die verantwoordelijke plaatsen hebben ontvangen, die een positie hebben van waaruit ze bestuur uitoefenen, geef hen wat nodig is. We bidden u, Heren, voor ons dagelijks werk en we vragen van u of u het zegenen wil, of u ons ook wil geven dat we het mogen zien in het licht van uw woord. We vragen van u of u de studenten die deze avond onder ons zijn, de studenten van Ichtus, uw zegen wil geven in hun studie, maar ook in hun persoonlijke leven en in hun verenigingsleven. U weet, Heren, wat er op dit moment ook in hun gedachten is en dat kan heel verschillend zijn. U weet van moeite en van zorgen. U weet ervan als wij twijfel kennen en vragen. U weet ervan als wij te strijden hebben tegen onze eigen geaardheid en gevoelens. We leggen alle dingen en alle worstelingen die er kunnen zijn voor u neer en we bidden of het ook zo mag zijn dat zij en wij alle een plaats mogen hebben waar we ons hart voor u, de Heere, uitstorten. En laat u bemerken, Heren, juist als twijfel het hart bezetten kan, dat u de levende God bent. En dat u een God bent die horen wil. Heren, wij bidden om wat nodig is op weg en reis naar de eeuwigheid. Want wij zijn allen onderweg. En in het licht van de eeuwigheid zijn we allemaal even oud. Mensen op reis door dit leven. En we zijn hier beneden ook maar even in het licht van alles wat komt. En u hebt, o Heer Jezus, zo nadrukkelijk gewezen op het feit dat één ding nodig is. Doordringt u ons daarvan, ook op deze biddag voor gewas en arbeid. We vragen van u, Heere, of u hen wil gedenken die hun werk onder spanning moeten verrichten. Of u met hen wil zijn die in hun bedrijf of in het bedrijf waar zij werken financiële zorgen en spanningen kennen. Wil u uitkomst geven. En wil u geven dat we ook te midden van die zorgen onze weg op u, de Heere, mogen wentelen. We vragen van u, Heere, of u zo aan een ieder van ons wil denken. Niet alleen degene die in de kerk zijn, maar ook degene die thuis meeluisteren. We bidden u, Heere, voor de gemeente. We vragen van u of u uw beschermende en zegenende handen over de gemeente van Rotterdam-Kralingen wil uitbreiden. En of u sterkte en kracht wil geven aan de kerkenraad en aan al het werk dat er gebeurt bij de bezoeken en in de vergaderingen. De catechisatie en de belijdeniscatechisatie. Heere, zegen de prediking aan de harten van velen. Ook in deze laatste periode dat we als dienaar en gemeente nog aan elkaar verbonden zijn, als u het geeft. Heere, laat het een tijd mogen zijn waarin we mogen opmerken dat u doorgaat met uw werk en dat u werkt. Want op uw werk komt het aan voor een ieder van ons. We bidden, Heere, of u ons deze avond wil geven dat we ongestoord en ongehinderd kunnen luisteren. Allerlei afleidende gedachten of vermoeidheid na inspanning of wat dan ook wil u het wegnemen. En wil u beslag leggen op onze harten. En boven alles, Heere, geef ons te zien dat wij het werk van uw geest in ons hart niet kunnen missen. En geef ons ook te zien wat u bedoelt als u het zegt. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn heilige geest geven aan degene die hem bidden. Leert u ons en onderwijst u ons in de diepe betekenis van die woorden. Alle zorgen die we niet genoemd hebben, maar die wel leven in de harten van degenen die vanavond onder ons zijn of met ons meeluisteren, we leggen ze voor u neer. We bidden om wat nodig is voor ieder die een taak in de dienst heeft. We vragen van u of u ook degene die uw woord vanavond bedienen mag, sterkte en uw genade wil geven. Ja, Heere, mag het zo zijn dat wij zelf bediend worden. En dat vanavond iets mag worden ondervonden van dat u in ons midden bent. Wil dat doen, Heere, ons ondanks, want wij hebben het tegenover u verzondigd. Wij kunnen ook vanavond geen rechten laten gelden. En daarom bidden we, neemt u reden uit uzelf. En schenkt u genade opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Opdat uw wil zou geschieden. We vragen het van u. Om Christus wil alleen. Amen. Uit de bereiming van het gebed des Heren willen wij zingen het tweede en derde vers. 2 en 3 van de berijming van het gebed des Heren. Er is één collecte bij de uitgang waarin u uw biddaggave kunt geven voor de Heren en voor zijn dienst. De Heren zegenen u en uw gave en wij zingen dus 2 en 3 van het gebed des Heren. Geliefde gemeente, ieder Bijbelboek heeft zijn eigen opbouw. Dat geldt ook voor het Lucas-evangelie dat vanavond voor ons ligt. We zouden dat Lucas-evangelie kunnen verdelen in 3 delen. Afgezien van de eerste 2 hoofdstukken waar het gaat over de komst van Christus in de wereld, kerst. Maar afgezien daarvan gaat het tot en met het 9e hoofdstuk over de Heer Jezus in Galilea. Het werk dat hij daar heeft gedaan in het noorden van Israël. Vanaf hoofdstuk 19 tot het einde gaat het over het werk van de Heer Jezus in Jeruzalem. En dan denken we aan zijn lijden en sterven en aan zijn opstanding en zijn hemelvaart. Maar tussen dat 9e en 19e hoofdstuk, daar liggen 10 hoofdstukken waarin het gaat over de Heer Jezus op reis. Daar legt de evangelist Lucas grote nadruk op. Christus met zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. En als ze dan op reis zijn, komen ze op een bepaald moment in de omgeving waar vroeger, nog niet zo lang geleden, Johannes de Doper preekte en doopte. En dan denken sommige discipelen van de Heer Jezus, van wie er zelf nog discipel geweest zijn van Johannes de Doper, terug aan die tijd. Ze blikken als het ware terug op het verleden. En ze blikken tegelijkertijd ook naar de toekomst. Want ze beseffen wel, met alles wat ze nog niet begrijpen en niet verstaan van de woorden van de Heer Jezus, dat er een bepaalde toekomst voor hen ligt. Wat gaat er gebeuren in Jeruzalem, de stad waar ze naar onderweg zijn? En in die omstandigheden, op de drempel zouden we kunnen zeggen, tussen een oude en een nieuwe periode, vragen ze aan de Heer Jezus om een gebed. Een gebed voor een nieuwe periode. En de Heer Jezus geeft antwoord. En hij legt op de lippen van zijn discipelen een oud gebed. Een gebed dat hij in Galilea allang een keer geleerd had in de bergreden. Gij dan, bid aldus onze Vader, enzovoort. Dat oude gebed geeft de Heer Jezus mee voor een nieuwe tijd. En nu zijn wij deze avond bijeen, en misschien dat voor sommigen van ons ook wel geldt, dat we ons als het ware op de drempel van een nieuwe periode voelen staan. Dat kan zijn in onze studie, dat kan zijn in bepaalde persoonlijke levensomstandigheden, dat kan zijn in uw persoonlijke leven, maar in zekere zin geldt het ook voor ons als gemeente, als we komen in een periode van afscheid nemen van een dienaar van het woord en de gemeente. En wat zullen we in die periode bidden, want als het goed is, kennen we toch het gebed. Christus bepaalt ons vanavond bij een oud gebed voor een nieuwe periode. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden. Een oud gebed voor een nieuwe periode. 3 gedachten. Allereerst lezen we in onze tekst over de vraag om een gebed. Heere, leer ons bidden, staat er in vers 1. In de tweede plaats willen we 1 van de beden uit het Onze Vader bijzonder overdenken. Geef ons heden, of zoals het hier in het Lucas-evangelie staat, elke dag ons dagelijks brood. De 4e beden, wat betekenen de woorden precies? En waarom staat dit gebed op deze plaats? Wat staat er voor, wat staat er achter? En dan tenslotte de verhoring van het gebed, want daar gaat de Heer Jezus nog uitvoerig op in, zonder dat daar om gevraagd was. Er was wel gevraagd aan de Heer Jezus om een gebed, maar niet om onderwijs over de verhoring van het gebed. En Christus geeft, zo zouden we kunnen zeggen, meer dan dat er gevraagd wordt. In vers 11 tot en met 13 gaat het over de verhoring van het gebed. Dus allereerst een vraag om een gebed, vervolgens de volgorde in het gebed en tenslotte de verhoring van het gebed. Als wij, gemeente, de evangeliën lezen, dan is een van de dingen die opvallen dat de Heer Jezus heel vaak het aangezicht van zijn Vader in het gebed heeft gezocht. De evangelist Lucas legt daar in zijn evangelie ook sterk de nadruk op. Maar u komt het ook in de andere evangeliën tegen. Helemaal aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus al. Als hij door Johannes gedoopt wordt, dan lezen we, u kunt dat vinden in Lucas 3, het 21ste vers. Het zijn woorden waar we makkelijk overheen kunnen lezen, maar daar staat: en het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad. Dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde. Christus heeft biddend zijn ambtswerk op aarde aangevangen, zouden we kunnen zeggen. Biddend is hij zijn openlijke optreden als de grote profeet en leraar begonnen. En hij heeft ook biddend zijn werk op aarde beëindigd. Want zijn laatste woord voor zijn sterven, het zevende kruiswoord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, is ook een gebed. Eigenlijk het Joodse kindergebed in de tijd van het Nieuwe Testament. Dat baden de kinderen voordat ze gingen slapen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus aan het begin van het openlijke optreden van de Heer Jezus een gebed, aan het einde een gebed, en daartussen in die 3 jaren van zijn optreden kunnen we zeggen dat al zijn preken en al zijn wonderen gedragen werden door het gebed. Hoe vaak lezen we niet dat de Heer Jezus een eenzame plaats opzocht om zijn Vader te zoeken, om te bidden. Soms 's ochtends vroeg, soms zelfs de hele nacht door. En zo lezen we het ook aan het begin van onze tekst. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende. Zoals al gezegd, de Heer Jezus is op reis met zijn discipelen naar Jeruzalem. En onderweg neemt hij, zo zullen we het ons waarschijnlijk moeten voorstellen, de gebruikelijke gebedstijden, de vaste gebedstijden, zoals de Joden die kenden in de tijd van het Nieuwe Testament, in acht. De Joden baden 's ochtends, bij het middagoffer, zo rond 1 uur of 3, en dan 's avonds bij zonsondergang. En de Heer Jezus heeft, die indruk krijgen we in elk geval uit de evangeliën, vaste gebedstijden gehad. Net zoals Daniël dat in het Oude Testament had. Daar ligt meteen een lijn op deze middagavond. Hebt u vaste momenten van persoonlijk gebed? We vragen ons en elkaar wel eens: hebben wij een binnenkamer, hebben wij een plaats om de Here te zoeken in het gebed? Waar die plaats dan ook zou zijn. Maar ook deze vraag: hebben wij vaste momenten waarop we Gods aangezicht zoeken? Vraag voor de gemeente. Vraag voor de studenten. Kennen wij het ochtendgebed? Voordat allerlei dingen onze aandacht vragen en er komt op een gemiddelde dag ontzettend veel aan werk en bezigheden en informatie over ons heen. Maar kennen wij, voordat wij de dag ingaan, eerst een moment van stilte waarop we Gods aangezicht zoeken in het gebed? Hoe belangrijk, hoe nodig is dat? En kennen wij aan het einde van de dag de overweging van hoe onze dag geweest is voor het aangezicht van de Heere? Kennen wij het zoeken van het aangezicht van de Heere in de stilte van de avond? En daartussenin, zo ergens midden op de dag in de tijd van het Nieuwe Testament, zo rond een uur of drie. En de tijden worden ons niet verplicht voorgeschreven, maar kennen wij momenten van bezinning en gebed. Als de Heer Jezus, die zonder enige zonde was, het gebed al nodig had, zich moest afzonderen om het aangezicht van zijn Vader te zoeken, hoeveel te meer hebben wij het gebed als zwakke, zondige mensen nodig? En de Heer Jezus heeft van dat bidden nooit een vertoning gemaakt. Dat heeft hij ook afgekeurd toen hij sprak over het gebed in de bergrede. Staande bidden op de hoeken van de straten zoals de fariseeën dat in die tijd deden, om maar een indruk, een goede godsdienstige indruk te maken op de mensen. Dat wijst de Heer Jezus af. Maar later zegt hij wel het gebed zijn in het verborgene. En dat gebed heeft hij beoefend. Het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende. De Heer Jezus heeft zich onderweg afgezonderd. Zijn discipelen hebben gewacht. Misschien hebben ze zelf ook de gelegenheid genomen om te bidden. En dan komt de Heer Jezus terug. Als hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En we hebben in de inleiding van de preek al even gezien dat de discipelen waarschijnlijk aan Johannes de Doper herinnerd zullen zijn vanwege het feit dat ze daar in de omgeving waren waar Johannes zijn onderwijs had gegeven. Net zo goed als wij vandaag in een omgeving kunnen komen waarbij onze herinneringen worden teruggebracht naar allerlei woorden, misschien ook woorden van God die we in het verleden daar hebben gehoord. En er zullen er onder ons zijn die ook weten van plaatsen in hun leven waar de Heere tot hun hart spreekt en gesproken heeft. En dat zijn plaatsen die je nooit vergeet. Maar nu terug naar die vraag die de discipel, een van de discipelen, stelt. Heere, leer ons bidden zoals Johannes ook aan zijn discipelen een bepaald gebed, een bepaalde gebedsinhoud heeft geleerd. Leer ons bidden. Is dat uw vraag vanavond? Op biddag. Leer ons bidden. Daar zou om verschillende redenen aanleiding voor kunnen zijn. Ik noem maar wat mogelijkheden. Er zou iemand onder ons kunnen zijn die helemaal niet kan of zelfs wil bidden. Die naar binnen kijkt en bij zichzelf een hart opmerkt dat zo hard en zo koud en zo onverschillig en zo ongevoelig is geworden, dat je niet eens meer behoefte hebt om te bidden. Dan is die vraag van de discipel wel iets om ons gebed te maken, of niet? Om het toch maar in onze biddeloosheid naar de Heere uit te roepen. Heere, leert u mij bidden? Wil u mijn hart zo aanraken en zo bewerken dat het gevoelig wordt en dat het tot bidden gebracht wordt? Dat is een mogelijkheid. Kan zijn een andere mogelijkheid dat er iemand vanavond met de vraag in de kerk zit of met ons meeluistert en zegt: maar mag ik wel bidden? In het licht van alles wat er geweest is in mijn leven, in het licht van alles wat er is in mijn hart, Als ik zie op mijn zonde, als ik zie op mijn aardsgezindheid, als ik bemerk en weet dat ik de Heere zo lang aan zijn plaats heb gelaten in mijn leven en voortleefde zonder me om hem en om zijn dienst te bekommeren, zonder te bidden, mag ik na al die jaren van biddeloosheid, van zonder bidden, mag ik dan Gods aangezicht nog wel zoeken? En de duivel zegt het: de Heere ziet je niet meer aankomen en de Heere wil niet dat je meer tot hem roept en tot hem bidt. Mag ik nog wel bidden? En dan nog een andere vraag die ook in ons hart zou kunnen spelen. Dat is de vraag: wat moet ik bidden? Misschien wel in een heel concrete situatie. U vraagt zich af: wat mag ik vragen aan de Heere, wat niet? Waar moet ik om vragen in mijn persoonlijke omstandigheden? En het zou zelfs zo kunnen zijn dat de nood hoog is in uw leven en dat u uw gedachten niet eens kunt ordenen en dat u de woorden niet kunt vinden om te bidden. Is dat geen reden om het gebed te beginnen met deze vraag: Heere, leer ons bidden? Als er ook vanavond iemand kan zijn onder ons die zegt: en ik ben er zo bij bepaald dat al mijn gebeden voor de Heere ten diepste ook niet bestaan kunnen. Dat ik zo geneigd ben om naar mezelf toe te bidden, op mijn eigen belang aan te bidden. En dan toch maar deze vraag en dit gebed: Heere, leer ons bidden. Het is alsof we op de achtergrond van deze vraag de woorden van de apostel Paulus horen: wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat is het eerste. De vraag om een gebed. En het zou aan te vullen zijn met allerlei andere omstandigheden van uw leven, maar die kunt u voor uzelf dan wel wat aanvullen. In de tweede plaats, de volgorde in het gebed. Want we lezen in vers 2 dat de Heer Jezus op die vraag om gebedsonderwijs, op die vraag om een gebed, ook zijn onderwijs gaat geven. De Heer geeft antwoord. Dat is al een wonder op zich. En hij zei tot hen: wanneer gij bidt, zo zegt: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. We zagen zojuist al, dat is een gebed dat de Heer Jezus een keer eerder geleerd had. Ergens tijdens zijn zogenaamde Galileese bediening heeft hij vanaf de berg bij het meer van Galilea gebedsonderwijs gegeven. En toen heeft hij de woorden van het Onze Vader ook al uitgesproken. En nu dat oude gebed voor een nieuwe tijd. En een van de beden lichten we daaruit. De vierde bede in vers 3. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Dat is een gepast gebed, gemeente, op de biddag voor gewas en arbeid. En het is goed om eerst de woorden van die vierde bede maar even langs te gaan. Want in die verschillende woorden ligt al allerlei onderwijs. Allereerst het woord geef. Dat onderstreept al: dit gebed is het gebed van een bedelaar. Bent u een bedelaar? Ben jij een bedelaar? Bedelaar aan de troon van Gods genade, die zijn hand ophoudt en tegen de Heere zegt: Heere, geef. Geef. En dan het volgende woord: geef ons. Dat is ook iets om even bij stil te staan. In heel het Onze Vader komt het woord ik en mij niet voor. Dat wil niet zeggen dat dit gebed ook niet bedoeld is voor de binnenkamer, want de Heer Jezus heeft het gebed juist daarvoor ook gegeven. Maar tegelijkertijd wil dit wel zeggen, de Heer Jezus geeft dit gebed opdat we zouden bidden, ook met het oog op de nood van anderen. Ook in betrokkenheid op anderen. Ook met het oog op mensen om ons heen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan het volgende woord waar we even bij stilstaan. Elke dag, zoals het hier in Lucas 11 staat, in Matthäus 5, geef ons heden ons dagelijks brood. Elke dag of heden, ja, dat wijst erop dat de Heere wil dat wij hem iedere dag zullen zoeken. Dat wij hem iedere dag zullen vragen om wat nodig is. Niet alleen wanneer we behoefte hebben om te bidden. Niet alleen wanneer we innerlijke aandrang voelen om te bidden. Dan is het ook belangrijk om te bidden. Wilhelmus Abrakel, die hier jaren geleden stond en preekte in de Laurenskerk, heeft eens gezegd in zijn dikke boek over de redelijke godsdienst, als het over het gebed gaat, als u enige aandrang voelt om te bidden, volgt die aandrang dan op. Wat voor omstandigheden, wat voor nood, wat voor teneergeslagenheid, maar als u enige aandrang voelt, innerlijke beweging voelt om te bidden, volgt die beweging dan op, maak daar gebruik van, schrijft hij. Maar niet alleen als wij aandrang voelen om te bidden. Dagelijks Gods aangezicht zoeken, ook in het verborgene. Ook in wat de Bijbel noemt onze binnenkamer. En we weten wat de binnenkamer is. Dat middelste kamertje in het huis in de tijd van de Bijbel, dat geen ramen naar buiten had, alleen een deur. En als je de deur achter je dicht trok, dan was je in de binnenkamer, waar de levensmiddelen die niet goed tegen zonlicht of warmte konden bewaard werden. En dan was je helemaal aan het oog van anderen onttrokken. Dan was je op een stille, rustige plaats. Maar daar elke dag komen, zegt de Heer Jezus. Op dagen dat we daar makkelijk gelegenheid en tijd voor hebben, maar ook op dagen dat we druk hebben. Ook op dagen dat er tentamens zijn, of een drukke stage. Laat het persoonlijke gebed in ons leven niet ontbreken. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Dat is het laatste waar we zo in vers 3 nog even een streepje onder zetten, als we naar de woorden van het gebed luisteren. Ons dagelijks brood. In de grondtaal staat er een woord dat moeilijk te vertalen is. Het zou ook kunnen betekenen het brood voor de volgende dag. Of nog een andere mogelijkheid, ons noodzakelijke brood. Maar dat is wat de Heer Jezus dan ook bedoelt. Datgene wat wij voor ons tijdelijke leven, want daar gaat het hier over, wat we voor ons tijdelijke leven nodig hebben. En dat duidt de Heer Jezus aan als brood. Daarvoor noemt hij een eenvoudig voedsel. De Heer Jezus heeft nergens aan zijn kinderen geleerd, aan zijn discipelen geleerd om te bidden om luxe en om overvloed. De Heer Jezus heeft wel geleerd om te bidden om brood, om wat nodig is. En dat is, want dat moeten we natuurlijk breder opvatten dan alleen maar het dagelijkse voedsel, dat is dan ook echt alles wat we nodig hebben voor het tijdelijke leven. Dat is alles wat we nodig hebben met het oog op onze gezondheid, met het oog op ons werk, met het oog op school, met het oog op de studie, met het oog op ons gezin, met het oog op onze kinderen of kleinkinderen. Alles wat we nodig hebben voor ons huwelijk, alles wat nodig is. En er is niets te klein om er de Heere om te vragen. Denk aan die bekende uitspraak van Kolbrugge, die heeft gezegd: je mag de Heere, en dat bedoelde hij met eerbied, maar je mag de Heere bidden om een speld en om een spijker. De kleinste dingen die je echt nodig hebt. Ja, en daar hoort dan ook nog bij het luisteren naar de woorden van onze tekst, ons dagelijks brood. Dus de Heere, en we hebben het vanmiddag eigenlijk al gehoord, de Heere leert ons niet om te bidden om grote voorraden in ons persoonlijke leven. Die voorraden kreeg Elia niet. Die voorraden kreeg de weduwe van Zarfat niet. Dagelijks was er, zo zagen we vanmiddag, genoeg meel en genoeg olie voor de dagelijkse hoeveelheid aan voedsel. Iedere dag weer vragen. Net zoals het volk van Israël in de woestijn. Iedere dag weer manna voor een dag. Nog een voorbeeld uit het leven van Elia. Elia bij de Bekrit. Iedere dag die raven. En dat was wonderlijk, want raven zorgen zo slecht voor hun eigen jongen dat ze hun eigen jongen niet voeden. Daarom staat er ook in Gods woord dat de Heer het geroep van de jonge raven hoort. Want jonge raven worden eigenlijk wat het voedsel betreft overgelaten aan zichzelf door de oude dieren. Maar God beschikt de raven om Elia te voeden iedere dag. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En dan opnieuw met de vraag, gemeente, naar u en naar mij toe. Kennen wij dat afhankelijke leven van God? Ook als onze voorraadkasten misschien best gevuld zijn. Ook als we in een bepaald opzicht heel veel hebben, veel meer dan menig een in deze wereld, maar kennen we de afhankelijkheid van God met het oog op ons dagelijks leven? Kijk, als het over die vierde bede van het Onze Vader gaat, dan is al van de vroege tijd in de kerkgeschiedenis af geprobeerd om die woorden ook een geestelijke betekenis te geven. U kunt dat al lezen bij de kerkvader Cyprianus. Dan zit u zo rond 250 na Christus. Die schrijft al dat brood uit het Onze Vader, dat wijst heen naar het brood des levens. Ik geloof het op dit punt niet, dat dat de bedoeling van de Heer Jezus geweest is. Natuurlijk is het een mooie gedachte, maar de Heer Jezus heeft in het volmaakte gebed bij het brood echt gedacht aan ons dagelijkse, gewone leven. En hij wil dat we dat leven onder zijn aangezicht brengen. Voor zijn aangezicht. Ons met dat leven voor zijn aangezicht stellen. Dat we hem daarin betrekken. En dat we hem daarin dagelijks nodig hebben. Maar hij verbindt dat gebed wel aan twee andere dingen. En dan letten we nog even op de plaats waar dit gebed staat. Waar staat die vierde bede? Ja, na drie andere beden. En we weten dat natuurlijk allemaal. Wij kunnen het Onze Vader, het volmaakte gebed, verdelen in twee stukken. In het tweede stuk gaat het over, om het zomaar te zeggen, wat van ons is. Of wat wij nodig hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. U hoort steeds het woord ons. Onze. Maar dat wordt voorafgegaan door die drie beden waarin het uw klinkt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dat is wat de Heer Jezus ons vanavond vanuit dit woord ook leren wil. Dat wij al onze tijdelijke behoeften en noden voor de Heere mogen neerleggen in het gebed, jazeker. Maar dat er als het goed is iets aan vooraf gaat. Gods naam, Gods eer, Gods koninkrijk, Gods wil. En dat is makkelijker gezegd en makkelijker gepreekt dan beoefend in het gebed. Want hoe vaak worden onze gebeden, als we bidden mogen, niet gedomineerd door het woord ons, onze of mij en ik. Maar de Heere wijst in dit gebed en hij vraagt het aan mij en aan u, aan ons allen vanavond. Hoe vaak hebben wij gebeden? Ook in de periode tussen dankdag en biddag. Om de verheerlijking van Gods naam. Hoe vaak hebben wij gebeden om de komst en de uitbreiding van zijn koninkrijk? Hoe vaak hebben wij gebeden of zijn wil geschieden mocht? We wisten het allemaal, want we kennen de woorden van het Onze Vader allemaal uit ons hoofd. Maar hoe vaak hebben we er, ik stel de vraag ook aan mezelf, hoe vaak hebben we erbij geleefd? En dan nog iets, en dat is het derde en laatste in onze tweede gedachte. We hebben nagedacht over de woorden van de vierde bede, wat eraan vooraf ging, maar we moeten ook even letten op wat er volgt. De kleine woordjes in de Bijbel zijn ook geïnspireerd, gemeente. Die zijn ook zo opgeschreven zoals de Heere wilde dat ze opgeschreven zouden worden. Dat geldt ook voor het woordje en, wat u in vers 4 tweemaal tegenkomt. Dat staat er in de grondtaal nadrukkelijk. Dat heeft een betekenis. Kijk, het staat er zo. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. Onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. En dat die twee woorden en daar staan, dat is om nog eens te onderstrepen en duidelijk te maken. Deze dingen hebben wij alle drie nodig. Wij hebben nodig Gods onderhoudende zorg voor ons dagelijks leven, dagelijks brood. Maar wij hebben onmisbaar nodig ook vergeving van onze zonden. En wij hebben onmisbaar nodig ook bewaring voor alle geestelijke gevaren, voor alle verleidingen en verzoeking. En Christus, hij verbindt die drie laatste beden als het ware met schakels aan elkaar. En zo krijgt als het goed is ons dagelijks werk en onze behoeften voor het tijdelijke leven een plaats in ons gebed. We gaan eerst zingen, Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hem die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt. De Heere geeft gemeente een verlegen, een vragend, een niet bezittend mens meer dan waar hij om gevraagd had. Dat blijkt uit onze tekstwoorden. Want Christus geeft niet alleen onderwijs over wat er gebeden moet worden. Maar hij spreekt ook over de gebedsverhoring. En als we onze tekst goed lezen en overwegen, dan zien we juist in het laatste vers van onze tekst het evangelie oplichten. Maar daarover dan straks. Onze derde gedachte, de verhoring van het gebed. De Heer Jezus gebruikt, en ik ga voorbij aan de gelijkenis van de onbeschaamde vriend, omdat hij door een gastpredikant onder ons kort geleden nog behandeld is. Beperk me tot de laatste drie versen. De Heer Jezus geeft daar het voorbeeld van een kleine jongen. En die kleine jongen heeft honger. En hij vraagt aan zijn vader om een brood. Of om een vis, het volksvoedsel in het land van de Bijbel. Of om een ei. Stelt u zich voor dat dat gebeurt. Welke vader, zegt de Heer Jezus dan, zou er dan aan zijn zoon, aan zijn jongen, in plaats van een platte broodkoek zoals die er in de Bijbel was, een platte steen geven die er veel in Israël gevonden werden en die zo op het eerste gezicht wel leken op brood? Welke vader zou dat doen? Stenen in plaats van brood? Of, tweede mogelijkheid, als zijn zoon hem om een vis vroeg, welke vader zou hem een slang geven? In het meer van Galilea kwam een bepaalde vissoort voor, barbuut genoemd. Die leek wel iets op een slang. Stel je nu voor, een jongen vraagt om een vis en vader geeft hem een slang. Wie zou het doen? Een giftige slang. Geen vader toch? Of de jongen vraagt om een ei en een schorpioen, zo'n gevaarlijk en soms zelfs dodelijk dier, als dat opgerold ligt, dan is dat in een oppervlakkige waarneming wel iets wat een klein beetje lijkt op een ei. Welke vader zou er een schorpioen in de hand van zijn jongen stoppen? Niemand toch? En dan zegt de Heer Jezus in vers 13, indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Dat is ook nog zo'n vers om even aandachtig te lezen in onze laatste gedachte. De Heer Jezus zegt daar, als we goed luisteren, drie dingen. De Heer Jezus zegt allereerst, u bent boos. Dat staat er in een bijzin, maar het staat er wel. Indien dan gij die boos zijt. En het woord boos heeft de betekenis van slecht. Slecht in de diepe zin van het woord. En daarmee bedoelt de Heer Jezus natuurlijk zondig. Zondig tot in het diepst van ons bestaan. De Heer Jezus heeft zijn hoorders nooit naar de mond gepraat en altijd eerlijk behandeld. Hij zegt het hier ook. U bent boos. U bent slecht. En dat is een woord dat moet ik op mezelf betrekken, maar dat moeten wij allemaal op onszelf betrekken. Hier laat Christus horen wat er van nature in ons woont. Ben u het er al mee eens geworden? Is het al onze belijdenis geworden? Is ons hart er al onder verbroken? Tweede, wat de Heer Jezus zegt, en dat moeten we er wel naast houden. Slechte ouders, Zondige ouders geven hun kinderen goede gaven. Dat staat er ook. Kijk maar, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Daar ligt ook heel praktisch deze les in. Dat wij aan onze verdorven aard van nature nooit een reden mogen ontlenen om ons te gaan verontschuldigen voor allerlei zonden naar anderen toe. De Heer Jezus wijst in dit woord ook op wat algemene genade, wat weerhoudende genade geeft. Dat slechte, zondige ouders toch goed zorgen voor hun kinderen en goede gaven geven aan hun kinderen. Net zo als dat we, om een voorbeeld te noemen, in Handelingen 27 of 28 lezen over de bewoners van Malta. En dat waren heidenen. Mensen die God niet kenden. De ene waren God niet kende. Maar ze bewezen aan Paulus en de andere schipbreukelingen geen gewone vriendelijkheid. Buitengewone vriendelijkheid. Dankzij de algemene genade van God. Maar die algemene genade neemt ons boze hart nog niet weg. En dat brengt ons dan bij het derde en laatste wat de Heer Jezus zegt in deze uitspraak in vers 13. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. En daarmee brengt Christus ons bij wat we boven alles nodig hebben. Want als we zo vanuit onze tekst en vanuit de woorden die we overdacht hebben, verder dachten naar het laatste woord, dan hadden we misschien verwacht dat er stond, hoeveel te meer zal de hemelse Vader brood geven aan degene die hem daarom bidden. Maar dat staat er niet. Nu bepaalt de Heer Jezus ons bij dat allerbelangrijkste, en dat is de Heilige Geest. Zijn werk. En daar opent zich, gemeente, ook het evangelie in onze tekst. Want wij hebben het net gehad over mensen die zo hard kunnen zijn en zo ongevoelig kunnen zijn dat ze niet eens kunnen of willen bidden. En misschien dat er vanavond iemand zo in de kerk zit. En dat er mensen zijn die zo met twijfel bezet zijn dat ze niet eens meer willen bidden. Want is God er wel? En helpt bidden wel? Nou, al die gebeden die opgezonden zijn, misschien wel de opstand in het hart. En er zouden mensen kunnen zijn, en we hebben het zojuist aangestipt, die zeggen, mag ik nog wel bidden? Weet u wat wij te midden van al die verschillende gebedsnood nodig hebben? Wat de Heer Jezus hier zegt in vers 13, de Heilige Geest. De Geest der genade en der gebeden, zoals zij in Zacharia genoemd wordt. Hij is degene die het hardste hart, ook deze avond, het meest onverschillige hart, zo kan aanraken en zo kan bewerken dat het zacht gemaakt wordt, dat het biddend gemaakt wordt. En daar wijst de Heer Jezus op. Het is alsof hij zegt, u hebt de Heilige Geest nodig. En als er mensen zijn onder ons die zich afvragen, zou ik nog wel bidden mogen? Mensen met misschien een diep besef van hun eigen schuld en van hun eigen zonde, maar misschien ook wel met heel harde gedachten van God. Ongelovige gedachten van God. Het is de Heilige Geest die in het hart van een wanhopende zondaar hoop kan gaan wekken. En dat doet. Nee, geen hoop aan uzelf, geen hoop aan uw gebeden, geen hoop aan iets wat er in mij is, want dat snijdt de Heilige Geest juist af als het gaat om onze verwachting, maar wel hoop aan de andere kant, aan Gods kant, aan de kant van die God die zoekt naar mensen die hem niet zoeken. Die mensen zoekt die naar hem niet vragen. De kant van die God die lust heeft, zoals Micha 7 het zegt, aan barmhartigheid. Die er een diepe vreugde in heeft om barmhartigheid te bewijzen aan zondaren in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Het is de Heilige Geest die hoop kan wekken in het hart van de meest hopeloze vanavond onder ons. En het is de Heilige Geest die geloof kan wekken in het hart van de grootste twijfelaar en de meest ongelovige onder ons. En het is de Heilige Geest die de hoogmoed en de trotsheid en de blindheid van ons kan verbreken en kan veranderen in een verbroken hart. Dat is allemaal het werk van de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die een arme zondaar gaat brengen met al zijn schuld en in al zijn onmogelijkheden bij de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En die Heilige Geest hebben wij allen onmisbaar nodig. Ziet u, gemeente, hoe de Heer Jezus hier het evangelie preekt. Want misschien dat er iemand gedacht heeft vanavond: ja, dominee, u hebt wel iets gezegd over gebedsnood en over hoe het eigenlijk zou moeten zijn en wat we in ons gebed voorop zouden moeten stellen. Alles klaagt me aan. Alles beschuldigt me in mijn leven. En hoe zal ik het ooit anders maken? Want ik weet dat ik er morgen misschien met mijn verstand en met mijn gedachten nog even bij terugkom. Bij dit gebed en bij deze volgorde. En dat ik er nog even aan denk. Maar ik weet ook dat het over een paar dagen weer anders kan zijn. Dat ik zo geneigd ben om naar mezelf toe te bidden. Gemeente, dat is precies wat de Heer Jezus bedoelt. En ik zeg dat met eerbied, maar u hebt niet de discipelen daar. En wij hebben niet alleen maar een voorbeeldgebed nodig. Maar wij hebben de geest der genade en der gebeden nodig. En zou je die nou ook nog kunnen ontvangen? Wat zegt de Heer Jezus? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. En daarmee wil de Heere ons ook weer wijzen, heel bijzonder op dat gebed. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Heere, wil u komen met uw geest? Wil u werken met uw geest in mijn hart, in mijn leven? En dat de Heere een hoorder en een verhoorder is van zulke gebeden, dat vinden we in het tweede boek van Lucas, begin van de handelingen. Want daar vinden we mensen bijeen, eendrachtig volhardend in het bidden en in het smeken. En Christus schenkt op zijn tijd de krachtige werking van zijn geest. En het diepste geheim, en dat is het laatste, dat is ook nog niet dat de discipelen gebeden hebben. Daar in de opperzaal in Handelingen 1. Al spoort onze tekst ons allen aan om te bidden om het werk, om het krachtige werk van Gods geest. Maar het diepste geheim, dat is dit. wat de Heer Jezus zei op de laatste avond van zijn leven, toen hij met zijn discipelen bijeen was in de paaszaal. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, de Heilige Geest, opdat die bij u blijven in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen napreken en breng ons ermee op die plaats waar we zullen vragen om uw geest en het werk van de Heilige Geest in onze harten en levens. Heere, schijnt u met uw licht en maakt u zacht wat hard is. En opent u wat gesloten is. En maakt u biddend wat biddeloos is. En Heere, maakt u waar wat u zelf gezegd hebt. Wat u zelf beloofd hebt. En wat u als een aansporing tot het gebed ook op deze biddag aan ons wilde meegeven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. En Heere, laat dat ons mogen aandringen om niet rijk te worden met deze woorden op zich, maar om biddend aan te houden totdat u zult vervullen. We vragen het en we bidden of u met ons wil gaan in de avond van deze dag. Bewaar ons waar we gaan. Sterk en help ons ook morgen in het werk dat wacht. Brengt u ons zondag samen onder de prediking van uw woord. En sterk en help de ambtsbroeders die dan de gemeente hopen voor te gaan. We vragen het alles, u erkennend voor het goede wat u gaf, om Christus wil. Amen. Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het vierde van Psalm 130 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.